Wij waren in Jesaja hoofdstuk 14, waar het lijkt mij duidelijk genoeg beschreven wordt. En weliswaar de koning van Babel, maar die zei in zijn hart, vers 13... ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren gods verhogen... ik zal mij zetten op de berg der samenkomst van de zijde van het noorden... en het Nieuwe Testament, hij zal in de tempel gods zich laten aanbidden alsof hij God is... en grote woorden spreken tegen de Allerhoogste... met dank aan Openbaring en 2 Thessalonicenzen 2 en enige hoofdstukken in Daniël. Kortom, we hebben er nogal wat schriftplaatsen over. Maar hij zou, vers 15, in de hel worden nedergestoten. Dat niet in één keer gaat, dat leren we met name uit het Nieuwe Testament. Hier wordt dat al door die details niet vermeld. Hier komt hij uit de hemel en komt hij terecht in de hel. En waarschijnlijk zou je het dan zo moeten zien dat hij onderweg koning van Babel genoemd wordt, omdat inderdaad hij onderweg een tussenstop maakt van enige tientallen jaren hier op aarde. En dan fungeert als koning van Babel. Waarbij dat woord koning dan ook nog een beetje opgerekt wordt in de zin van de machthebber. Want op aarde is er iemand anders officieel koning. Maar hij is de filosoof die erachter steekt, de leraar zal ik maar zeggen. Maar ja, dat is altijd degene die werkelijk de macht heeft. Dus. Maar toen maar. Hij zou in de hel worden nedergestoten aan de zijden van de kuil. Kuil is een synoniem voor zowel hel als graf. Een lage plaats. Die u zien zullen, vers 16, zullen u aanschouwen. Ze zullen op u letten, ze zullen u aanstaren. Is dat eigenlijk. En zeggen, is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Ja, dat deed hij, maar dat heeft hij altijd al gedaan. En voor zover het Babel betreft, was het sinds Nimrod, eigenlijk... Maar meer specifiek gebeurde dat natuurlijk in de dagen van het antichristelijke rijk. Dat we zouden plaatsen, of dat chronologisch geplaatst wordt. Nou, strikt genomen na de 70ste week van Daniël. Ik zeg het maar zo nauwkeurig mogelijk dan. Na de 70ste week van Daniël. Tot aan dat hij inderdaad gebonden wordt en gevangen gezet wordt voor althans voorlopig 1000 jaren. Dat wil zeggen, vanaf het einde van de 70ste week tot aan de 1000 jaren. Dat is het eigenlijk. Dat hij het een en ander overhoop haalt. Ik zeg het niet met plechtige woorden natuurlijk. Maar dat hij het een en ander overhoop haalt reeds daarvoor in de 70ste week van Daniël. Dat mogen dan zo zijn. Maar ach... Verhoudingsgewijs stelt dat niet zoveel voor. Ik weet niet of u zich dat realiseert. Maar, en ik weet ook niet wat ik er allemaal al van gezegd heb of juist niet. Maar kijk, uit Openbaring 12 blijkt dat de opname van de gemeente samenhangt met... en samenvalt, als dat het goede woord is, met de nederwerping van Satan. Daar is een, ik blader er even naartoe. Daar is een goede reden voor natuurlijk. Ik bedoel, dat is tamelijk logisch... Niet noodzakelijk, maar het is tamelijk logisch. Omdat de opname van de gemeente impliceert de aanstelling van de gemeente tot zoon, officieel. Want daartoe is de gemeente tevoren verordineerd tot zoonstelling. Zoals beschreven in Romeinen 8, met deze woorden dus. Hè, in Romeinen 8 en natuurlijk in Galaten 4 en in Efeze 1 vers 5 of 6... die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, aanstelling tot zonen. Daarnaast hebben we andere termen die zeggen dat wij, dat de gemeente een koninklijk priesterdom is en een priesterlijk koninkrijk en dat u en ik gemaakt zijn tot koningen en priesters voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dit laatste was Openbaring 1, vers 9 geloof ik, zoiets. Dat gebeurt bij de opname van de gemeente. Daar ontvangen we ons loon en onze officiële aanstelling, hoe dat maar heten mag. Maar dat betekent tegelijkertijd dat er in de hemel dus voor die andere regering inmiddels geen plaats meer is. En die wordt daar dus uit verwijderd. Dat is de nederwerping van Satan uit de hemel. Een andere route is als volgt. Ik zeg het maar één keer en heel kort. Andere route is als volgt. Die loopt via Efeze 1. Waar staat dat de verborgenheid van Gods wil daaruit bestaat dat hij gedurende onze bedeling en de toekomende, dat wil zeggen nu en dan tot in de bedeling van de volheid der tijden, het heelal, alles, tot één zal vergaderen in Christus. Beide, twee dingen, wat in de hemel is en wat op de aarde is. En ik roep dan vrijmoedig, nou ja, als het gebeurt tijdens twee achtereenvolgende bedelingen en het gaat om twee dingen, namelijk hemel en aarde, dan lijkt het mij toch voor de hand te liggen, tenzij anders vermeld, dat onze bedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. En dat de volgende, dan ben je bij het begin van het 1000 jaar, dat de volgende eindigt bij dat alles op aarde aan Christus onderworpen is. Dat laatste is in ieder geval correct. Dus zal dat eerste ook zo zijn. Namelijk dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente alles wat in de hemel is aan Christus zal zijn onderworpen. En dat betekent dus logischerwijze dat dat samenhangt met de nederwerping van Satan op aarde. Maar in Openbaring 12 lees je dat ook. Nou, daar waren we ongeveer ook vorige keer, geloof ik. Hè? Daar waren we bij vers 4, die draak. Nou, vers 3 dan, vooruit. Omdat het het begin van de avond is. Een draak die een grote rode draak hebben, de 7 hoofden en 10 hoornen... waarin wij de achtereenvolgende wereldrijken uit Daniël 2 en uit Daniël 7 herkennen. Het is zijn rijk. En voor zover het uit Daniël 2 was, herkennen we meteen ook de naam Babel. Want dat Daniël 2 was dat beeld van Nebukadnezar en het hoofd heette Babel. Toch? Waarna de vraag is, hoe heette die 10 tenen? Antwoord is een domme vraag. Goed. Ook Babel. Uiteraard. Het is Babel. Goed, maar dat vinden we hier weer voorgesteld. Dat is een bekend beeld uit het Oude Testament. Maar het gaat om degene die daar de macht over heeft natuurlijk. Hè? Zoals trouwens ook in Daniël 2. Want er staat niet het gouden hoofd is een beeld van het Babylonisch Rijk. Er staat gewoon, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En wij interpreteren het altijd, dat gouden hoofd is het Babylonische Rijk. Maar zo staat het er niet. Er staat is Nebukadnezar. Want hij vertegenwoordigde dat rijk. Hij is dat rijk, om zo te zeggen. En hier vind je ook zoiets. Het gaat over een rijk. Een wereldrijk, om zo te zeggen. Maar fundamenteel gaat het over de koning daarvan. De grote machthebber daarvan. En dat is de duivel. De draak dus. Nou ja, en dan staat er halverwege vers 4. En de draak stond voor de vrouw die baren zou. Dat is die vrouw uit vers 1 met zon, maan en sterren uitgerust, om zo te zeggen. Want met opzet ga ik niet op de details in. Hè. Dus die vrouw met zon, maan en 12 sterren. Dat heb ik even nagevraagd aan Jozef. Ik wilde eigenlijk zeggen aan Jacob. Want Jozef droomde daarvan over zon, maan en 12 sterren. Vertelde de droom aan zijn familie. En zijn vader zei, denk je nou echt dat wij, dat je vader en je moeder en je broers, die had helemaal geen problemen met wat dat zou kunnen betekenen eventueel. Er was geen academische studie voor nodig. Dat kan je zo wel begrijpen. Hè? Zon, maan en 12 sterren. Het gaat over Israël natuurlijk. Ja. Zoals altijd als het over een vrouw gaat. Israël. Op welke wijze dan ook. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Waarna de vraag is welk mannelijk kind zou moeten geboren worden uit Israël, uit de vrouw. En het antwoord is hè, de gemeente. En er was alles een mooi teken dat dat uitbeeldde. En die deze me verder terug in de Bijbel. daar hebben we het over gehad, aangekondigd in Jesaja 7, over een teken. En het teken is gerealiseerd geworden in de geboorte van de Heer Jezus, de mannelijke zoon uit Maria. Maar het is een teken van de geboorte van de gemeente uit Israël. En zij baarde een mannelijke zoon. Ik vind het altijd mooi hoor. Bestaan er ook vrouwelijke zonen? Het schijnt tegenwoordig wel, maar... Zij baarde een mannelijke zoon, een prachtig pleonasme, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, zodat je weet wie het is. Staat er trouwens onder in mijn Bijbel, op Psalm 2, vers 9. Waarvoor vriendelijk dank. Dat is dus de Messias, de Heer Jezus Christus. Maar daarmee is het verhaal niet af. Omdat diezelfde woorden van Psalm 2 wel degelijk van toepassing zijn op heel de gemeente. En ik zal u twee redenen daarvoor geven. De een is dat de gemeente gezegend is met elke geestelijke, zie je hoe belangrijk ze een goede vertaling is toch, hè? Met elke, want dat staat er echt in Efeze 1 vers 3, met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is één. En de andere was dat een ander deel van diezelfde psalm, dat wil zeggen de volgende verse uit diezelfde psalm, waar staat: gij zijt mijn zoon en gij zult de heiden hoeden met een ijzeren roede. Die woorden worden aangehaald in Openbaring 2, vers 26 en 27. En worden daarvan toepassing gebracht op de gemeente. En niet alleen op gelovigen uit Thyatira. Ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen. Maar daar staat in Openbaring 2, vers 26... Wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Waarmee dus vooral in die laatste zin staat dat de woorden uit Psalm 2, want daar komen ze vandaan, niet alleen van toepassing zijn op de Heer Jezus persoonlijk, maar op de Christus, de mystieke Christus heet dat in theologisch jargon, dat wil zeggen op heel zijn lichaam, de gemeente dus. Daar gaat het om. Afgezien daarvan, terug in Openbaring 12, als die vrouw een volk voorstelt, dan stelt die zoon dus logischerwijze ook een volk voor. En dat is dus Christus en de gemeente. Waarvan staat: en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dan wijs ik er gemakshalve maar op dat dat woord wat vertaald is met wegrukken exact hetzelfde woord is dat gebruikt wordt in 1 Thessalonicense 4. En dat wordt het vertaald met opnemen. En daar komt onze uitdrukking opname van de gemeente vandaan. Dus dit woord. En als het uitgelegd wordt, dan wordt er vaak bij verteld: ja, betekent wegnemen met kracht. Nou ja, dat is wat wegrukken is, toch? Nee, niet noodzakelijk plotseling. Dat kan wel, maar niet noodzakelijk. Het gaat erom dat er een specifieke kracht bij gebruikt wordt. Hè? Maar oké, het is hetzelfde woord. En zo vaak komt het nou ook weer niet voor. Haar kind werd weggerukt. Dan hadden ze net zo goed kunnen staan opgenomen. Wat dezelfde vertaling gebruikt was als in 1 Thessalonicense 4. Opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht enzovoorts. Hè? Haar kind werd weggerukt tot God, en let op wat er staat, en zijn troon. Kortom, die mannelijke zoon die geboren wordt, die komt op de troon. En dat is precies wat van toepassing is op Christus en de gemeente. Waarna, want eigenlijk is dit heel makkelijk, en daarom ben ik altijd geneigd om meteen in elk tempo te vertellen. Maar eigenlijk is het heel makkelijk wat hier allemaal staat. Want er staat: en de vrouw vluchtte na die bevalling dus. De vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid. een gereserveerde plek. Omdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Zijnde 3,5 jaar. 1260 dagen is 3,5 jaar van 360 dagen. En logischerwijze ben je dus hier in een van die helften van de 70ste week van Daniël. Maar het meest voor de hand ligt natuurlijk de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Opname van de gemeente, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En wat betreft een gelovig overblijfsel uit Israël hier op aarde, het vlucht naar de woestijn. Naar een plaats die daarvoor gereserveerd was. En die heet in het Hebreeuws Azal. Want dat betekent dat het gereserveerd is. En die wordt genoemd in Zacharië 14. Als de plaats waarheen een gelovig overblijfsel zou vluchten ooit. En welke die gereserveerde plaats is, dat weten wij ook, want dat is Petra. Hè? In gebergte Paran, in Teman, het zuiderland. Kortom, in Sela. Of in het Grieks Petra. Ja. Eerste helft van de 70ste week. Waarna nog de vraag is, wie zijn die zij die haar al daar zouden voeden? 1260 dagen. En, of je hebt geen antwoord omdat het de domweg niet staat. Of je telt wat schriftplaatsen bij elkaar op. En dan begrijp je dat die zij, dat is weliswaar meervoud, maar het is gewoon die mannelijke zoon uiteraard, hè? De gemeente namelijk, ja. Want de gemeente staat in rangorde boven Israël en is dus verantwoordelijk voor Israël. En als het daar bewaard wordt in de woestijn, dan is de gemeente daarin betrokken. En of het over geestelijk of fysiek, lichamelijk, vleeselijk voedsel gaat, dat denk ik allebei waarschijnlijk. Hoe precies weet ik ook niet, maar het doet nou ook weinig ter zake, denk ik. Het gaat erom dat je weet wanneer dat gebeurt en hoe dat in elkaar zit. Dat is de aardse situatie. Je vraagt je af hoe het verder in de hemel gaat. Dat is logisch, hè? Oké, de vrouw in de woestijn. In de 70ste week van Daniël. Je weet hoe het verder gaat eigenlijk daar, dus vooruit. En dan oest het verder met die mannelijke zoon. Nou, er werd krijg in de hemel. Dat is nou jammer dat er staat, er werd krijg in de hemel. Maar niet dat het ons veel uitmaakt. Omdat wij weten dat er altijd al krijg was in de hemel. Toch? Dat ontstond maar niet daar. Toch? U weet wel, men heeft er soms de mond over vol over de tegenwoordige strijd in hemelse gewesten. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Wij, Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar wij hebben de strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Nou is hier sprake van de draak en zijn engelen. Dat zijn overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En tegen hen wordt gestreden door Michael en zijn engelen, zodat de vraag is, wie zijn in vredesnaam Michael en zijn engelen? En dan is het antwoord, als je niet oplet, heb je er niks aan. Toch? Dat mag niet al te moeilijk zijn. Michael en zijn engelen, dat is hoe noemen ze dat, een alias voor de gemeente, voor Christus en de gemeente. Ook niet moeilijk hoor. Je hoeft maar te doen wat je altijd moet doen. Komt Michael in de Bijbel nog vaker voor. En dan begin je ongeveer in Daniël 10... Het is misschien wat moeilijk, maar dan heb je Daniël 12. Te diertijd zal Michael opstaan. Als het zo'n grote tijd van benauwdheid is, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal. De grote verdrukking, dus dat, die tekst. Daniël 12, 12 zei ik, of wel. Was het 10? Nou, ik weet het dan niet meer. Nee, het is 12, vers 1. Ja. En te diertijd, als Michael en zijn engelen opstaan, te diertijd zal uw volk verlost worden. Het Joodse. als Michael en zijn engelen. Als Michael opstaat en Michael is de grote vorst die voor uw volk staat enzovoorts. Degene die over Israël dus en primair het Joodse volk zou regeren, was de bedoeling. En als die opstaat, met andere woorden als zijn heerschappij dus in de praktijk aanbreekt, dan zal het volk verlost worden. En we weten wanneer dat is, want de officiële verlossing vindt plaats aan het eind van de 70ste week van Daniel, toch? Of niet? Ja, maar dat betreft nog steeds Christus en de gemeente. Want Israël zal verlost worden door onze barmhartigheid. Die is Romeinen 11. Nou wordt het misschien toch moeilijk. Maar dat is alleen maar omdat er zoveel schriftplaatsen voor zijn. Voor iets wat in werkelijkheid niet moeilijk is. Hoe dat ook zij, Michael heet... Michael namelijk betekent wie is als God. Dat, en vraag namelijk, wie is als God? Vraagteken. En dan heb je het antwoord ook natuurlijk. Want er is er maar één als God en dat is namelijk Christus. En Michael en zijn engelen is gewoon de gemeente. Het is een term waaronder of waarachter de gemeente verborgen wordt in het Oude Testament. Ja. En Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. En de draak krijgt er ook en zijn engelen. Dat gebeurt niet pas bij de opname van de gemeente. Het punt is dat die strijd er altijd al was. Maar dat die dan beëindigd wordt. Dus het punt van synchronisatie is niet er wet krijgen in de hemel, die was er altijd al. Men zou het dus ook vertalen met er was krijgen in de hemel. Er is niks tegen, dat zou je zo moeten vertalen. En het punt van synchronisatie is vers 8, en ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt die strijd in de hemel beëindigd. En dan is het dus inderdaad zo dat alles wat in de hemel is aan Christus is onderworpen. Aan het eind van onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Er is geen plaats meer voor hem gevonden in de hemel. Nou ja, waar is hij dan? En dat staat er. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas. De oude slang is de tuinslang, weet u wel, uit de hof. De duivel en satanas die de gehele wereld verleidt, hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Dus straks komt er op de aarde een verzameling volk, buitenaardse wezens, aliens. Die komen hier wat praatjes verkopen. En die worden nog geloofd ook. Ja. Wij weten wie ze zijn. Doe maar. Het gaat echt gebeuren. Ja. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods. En nu is de macht geworden van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, krijg je nog een titel van de slang. De verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Uit de hemel op de aarde. En dan vers 11. En zij, meervoud is dat hè. Zij hebben hem, de duivel, overwonnen door het bloed des lams. Dat wil zeggen door het leven van het lam. Hè? En door het woord hunner getuigenis. Maar wie waren jullie ook alweer die hem overwonnen hebben? Officieel Michael en zijn engelen. Dus dit wordt gezegd over Michael en zijn engelen. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Maar u begrijpt toch dat dat woorden zijn die niet gaan over hemelse wezens, maar over gewoon mensen. Door het woord hun getuigenis en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Dat wil zeggen, sommigen zijn zelfs gestorven. Terwille van hun getuigenis. Enzovoort. Zijn vervolgd geworden, maar dat slaat niet op engelen. Dat slaat op gewoon mensen. Zie? En dus, Michael en zijn engelen is Christus en de gemeente. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee dengene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Als het er helemaal over gaat, 40 jaar, als u mij vraagt. Zijn de 7 jaar van de grote, van de 70ste week van Daniel. En dan nog 33 jaar. Totdat hij gebonden wordt en de 1000 jaren aanbreken. Toen hij zag dat hij op de aarde geworpen was, heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, eens grote arends, opdat ze zou vliegen in de woestijn in haar plaats. Dat is weer die vrouw dus die naar de woestijn vlucht. In haar plaats. Alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht des lang. Een tijd, tijd en een halve tijd is ook een uitdrukking uit Daniel. En heeft daar de betekenis van een jaar, een dubbel jaar, dat wil zeggen 2 tijden. Dat wil zeggen totaal 3,5 jaar. Het is precies hetzelfde, ja. En de draak vergrimde op de vrouw, maar ik kon er niks tegen beginnen. En beging heen om krijg te voeren, vers 17, tegen de overigen van haar zaad, die de geboden gods bewaren. Want de evangelieprediking in die dagen gaat gewoon door. En er komen weer mensen tot geloof en die zullen vervolgd worden door deze draak. En dan ben je in de dagen van de oprichting, realisering van wat wij dan populair noemen het antichristelijke rijk. Waarover dus Openbaring nog het een en ander meer te zeggen heeft. Maar dat gaat niet meer over onze tegenwoordige tijd, over gemeentelijke dagen enzovoorts. Bovendien, de volgende hoofdstukken, met name hoofdstuk 13, gaat er wat uitgebreider op in. Hoe dat zit met die figuur die dan op aarde zijn opwachting maakt. Maar kijk, na de, want dat wilde ik even zeggen, na de opname van de gemeente wordt die figuur op aarde geworpen. Dat is dus zo rond het aanbreken, want ik kijk niet op een dag, maar misschien dezelfde dag, weet ik veel, dat weet ik niet. Wordt hij op aarde geworpen en dan begint ze ongeveer de 70ste week van Daniel. Als ik het wat rustiger vertel, dan zeg ik nou, misschien zit er nog wat tussen. Geen vol jaar, dat om technische redenen kan dat eigenlijk niet. Maar misschien zit er nog een enige tijd tussen. Maar in ieder geval heeft het tot gevolg dat hier op aarde die 70ste week aanbreekt. En dus dat de Joodse staat een verbond sluit met een vorst die komen zal. Met betrekking tot Jeruzalem enzovoorts. Als climax van wat men al heel lang noemt het vredesproces in het Midden-Oosten. Dat gaat er gebeuren. En dat leidt, dat verbond zou leiden tot een situatie van vrede van 3,5 jaar. Want na 3,5 jaar zou, als ik het met eigen woorden even samenvat, zou in Jeruzalem, in datzelfde Jeruzalem, de Joodse religie verboden worden. Zou men verplicht worden om zich over te geven aan de een of andere vreemde godsdienst. En wellicht zelfs letterlijk dat men zou moeten knielen voor een beeld. Daar zit een moeilijkheid aan de kwestie van dat beeld. Dat hoeft namelijk niet noodzakelijk een letterlijk een beeld te zijn. Zolang het maar een opgericht teken is. En zelfs dat hoef je niet noodzakelijk letterlijk te nemen. En ik zeg dat om in het midden te laten hoe het precies in elkaar steekt, want dat weet ik ook niet. Maar ik verwacht dat het daarbij gaat om de verplichte invoering van de sharia, van de islam. Maar als ik dat zou gezegd hebben, dan zou u zeggen, want je hebt natuurlijk goed opgelet, want anders heb je er niks aan, hè. dan zou u zeggen, dat kan niet, want dan kan er niet een beeld worden opgericht. Want van Mohammed, laat staan van Allah, mag geen beeld gemaakt worden. Dus dan hebben we een probleem. Maar het laat zich aanzien op een of andere wijze dat er sprake zal zijn van een samenvloeiing of voeging van Mohammedanisme en Boeddhisme. Hoe dat precies moet gaan, weet ik niet, want dat kunnen wij ons niet zo goed voorstellen. Dan moeten toch wel wat revolutionaire dingen gebeuren. Maar daar ben ik wel op bedacht dat er wat revolutionaire dingen gebeuren als ineens alle christenen van de aarde weg zijn enzovoort, en die figuren ineens op aarde verschijnen. Dan staat de hele wereld op zijn kop. Dan kan er ineens een heleboel, met alles staat te schudden. Nee, niet alleen in Groningen. Er staat alles ineens te schudden en dan kan er een boel geregeld worden dat het allemaal los zit. Toch? En van Boeddha kan een beeld worden opgericht.
Die beeldjes staan over.
En ik ben er. Die zijn trouwens sowieso wel voorhanden. Die kun je bij het tuincentrum gewoon gaan halen, dus dat is niet zo moeilijk. En dat er. Dat het een en ander een islamitisch karakter zal hebben, is makkelijk genoeg aan te tonen, omdat vanuit de Bijbel bedoel ik, omdat het van een en ander van doen zou hebben met Ismaël, dan wel Esau, dan wel Agag, dan Amalek had ik moeten noemen, dan wel Agag enzovoort. Dat zou tot het einde toe, zou dat de strijd zijn tegen Amalek. En daarmee wordt het toch de Arabische en daarmee de islamitische wereldvolkeren aangeduid. Dat is langs de Bijbelse kant, langs een wat minder Bijbelse kant, maar niettemin nog steeds langs de Bijbel kom je voor die figuur, voor dat beest of hoe je maar heet uit Openbaring 13, kom je wel degelijk uit bij de Boeddha Maitreya. En ja. En dat is ook goed aantoonbaar dat het daar naar zou moeten leiden. En die twee religies hebben met elkaar gemeen dat ze allebei de verwachting hebben, zeggen te hebben. Je moet het ook niet overdrijven, hè? Maar zeggen te hebben, verwachting hebben van, zeggen te hebben van de komst van de een of andere figuur die alsnog hier in de wereld en of hier ook voor de mensen orde op zaken zal komen stellen. En toen riep er nog iemand, ja, de Joden verwachten ook zo'n figuur. Dan zeg ik, nou, ik zou die Joden maar gewoon buiten beschouwing laten, want dat stelt helemaal niks voor, hoor, in het verhaal. Dat heeft men wel ervan gemaakt, maar dat stelt in het hele verhaal niks voor. Ik heb al zo vaak die verhalen gehoord over, ja, maar die man die komen zal, die antichrist, dat moet zus en zo zijn, anders zullen Joden hem nooit accepteren. Mijn enige tegenvraag is, waar staat dat de Joden iemand als zodanig zouden accepteren? Dat heb ik nog nooit gevonden in mijn Bijbel, dus ik laat dat maar zo. Ik ben van mening dat ze helemaal niks in te brengen hebben, dat ze weliswaar een verbond sluiten ter wille van de vrede en denken daarmee wat gezag te kunnen uitoefenen over althans een deel van Jeruzalem. Hoeveel weet ik trouwens ook niet, dat staat er allemaal niet bij. Maar dat duurt ook nog maar 3,5 jaar en dan is de macht van de andere kant, van de vijand met wie ze een verbond hebben, dan toch zo groot dat die van de ene dag op de andere alle uiting van Joodse religie kan verbieden. Dus het idee van een Joodse Messias, nou ja, namaak Joodse Messias, ja, Het zal wel bestaan, ik sluit het niet uit, maar ik zou niet weten waar ik dat dan in de Bijbel zou moeten vinden, hoor. Echt niet. De Bijbel profiteerde een verontreiniging van de tempel en dat soort dingen meer, en een verplichte, opgelegde andere godsdienst. Het Heer zou in de afval worden overgegeven, enzovoorts. Maar ja, dat is in het verleden al een keer gebeurd, zodat we een illustratie hebben. En toen moesten ze verplicht knielen voor Zeus. En in de Romeinse versie achteraf voor Jupiter, maar dat is hetzelfde. Zie. En dat was niet een god of zoiets die ze zelf gekozen hadden. Dat was verplicht. Dus Ik heb daar verder helemaal niks mee. Het punt is dat de Joodse staat als zodanig zijn autoriteit, zijn onafhankelijkheid en alles verliest. En via het sluiten van een verbond met de vijand halen ze de vijand binnen. Dat is het risico dat je loopt als je verbond sluit met iemand. Dat je de vijand binnenhaalt. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Dat wil zeggen, laten we aannemen dat het zo letterlijk mogelijk is. In het midden van de 70ste week wordt er letterlijk een beeld opgericht. Letterlijk in de heilige plaats. Dat zou dan moeten zijn op de Tempelberg. Daar heb je geen tempel voor nodig. Bovendien, die staat er al. De Aksa-moskee natuurlijk en de, weet het, de rotskoepel. De Dome of the Rock. Staan op de heilige plaats. En het is volstrekt Mohammedaans. En om er nog een beeld bij te zetten, dat lijkt me dan meer boeddhistisch te zijn eigenlijk, maar misschien regelen ze dat onderling zo, dat weet ik niet. Maar om er een beeld bij te zetten, oké, letterlijk een gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En daar moet men dan verplicht voor knielen enzovoorts. Ja, dat is zo. Maar die situatie, en daar wordt de Joodse religie verboden, net als in de dagen van Antiochus uit het verleden. Maar die situatie duurt niet langer dan 3,5 jaar. Nog geef ik toe dat 3,5 jaar erg lang is, als het nog beginnen moet. En vooral als het allemaal erg is. Maar 3,5 jaar is, dat is lang niet zo erg als 30-jarige of 80-jarige oorlog of wat het maar was. Niet waar? Toch? Dat is gewoon een reeksom, hè? Hoe erg het ook is, het is maar 3,5 jaar. En dan is die hele 70ste week afgelopen. Dan is het afgelopen met de hele Joodse staat. Dan bestaat er niks meer, staat niks meer overeind. Dan is Jeruzalem verwoest, is er geen leven in het land over. Zo wat? Hoezo een wereldrijk? En waarschijnlijk heeft die antichrist, dat denk ik, heeft hij zoveel invloed meteen als hij hier verschijnt. Ik ben Maitreya of ik ben weet ik veel wie. En ik ben eindelijk gekomen om de mensheid op een hoger plan in de volgende fase van de evolutie te brengen. En wat het maar is, een verzameling onderwijzers. De meesters der wijsheid heeft hij mij allemaal bekend uit de spiritistische kring, dit wat ik u vertel. Al. Ik wou zeggen even, maar dat denk ik niet. Maar wel decennia lang wordt dat al verkondigd en geschreven. Je gaat naar de boekwinkel, je vindt vast wel een boek erover. Ook in Emmen, denk ik wel. Ja, dat is al zo oud. Maar dat gaat dan gebeuren. En de invloed van die figuur zal er wel toe bijdragen dat er inderdaad zo'n overeenkomst, zo'n vredesverbond gesloten wordt daar in Jeruzalem. Als de vrede ergens moet beginnen, moet het toch bij Shalom. Jeruzalem, Shalim, moet het toch beginnen, nietwaar? En dat is het grote struikelblok in het hele Midden-Oosten. En dus in elk geval in de islamitische wereld. Dus dat gaat daar beginnen. Dus laten ze zo'n verbond. Maar 7 jaar is dat afgelopen. En hoezo een wereldrijk? Welk wereldrijk? Dat is het dan nog niet. Dat moet nog beginnen. En dat gebeurt pas na de ondergang van de Joodse staat. Heb je dat? En begrijp me niet verkeerd. Het is niet die antichrist of wie het maar was allemaal. Het is niet die religie waardoor. Het was niet de vijand van de Joodse staat die een eind maakt aan de Joodse staat. Het is de Heer die dat doet. Die zegt, nou is het afgelopen, nou wordt het mijn tijd. Zie je? Maar niettemin de ondergang van de staat Israël en daarmee de ondergang van Jeruzalem verandert de situatie in heel de wereld. Nog een keer. Kortom, binnen iets meer dan 7 jaar verandert een heleboel. Alle christenen weg en de Joodse staat weg. Nou, dan verandert er zoveel dat er de mogelijkheid ontstaat om alsnog van de grond af aan een volkenbond op te richten. En dat zal men doen. Maar dat is na de 70ste week van Daniël. En daarmee in dezelfde tijd van de terugverzameling van Israël en de prediking van het evangelie. Uiteindelijk aan alle volkeren. Dat is allemaal dezelfde periode. De periode van herstel, herbouw van Jeruzalem. De reiniging van het land natuurlijk is, maar dan een herbouw van Jeruzalem. En het begin van de bouw van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Maar het is die tijd waarin dat grote wereldrijk van de duivel, van de antichrist om zo te zeggen, hier op aarde gerealiseerd zal worden. Hebben jullie nog? Het is luguber allemaal hoor. Ja, echt wel. Maar niet in de 70ste week. De 70ste week, dat is het een en ander op betrekkelijk kleine schaal. En daar gebeurt wel van alles, maar dat heeft niet een uitwerking voor heel de wereld als zodanig. Voor de wereld heeft het pas een uitwerking als de Joodse staat totaal vernietigd is. En daarmee het Arabische, het algemene Arabische, dan wel islamitische ideaal gerealiseerd is. Want daar is maar één ideaal, namelijk de totale vernietiging van de staat Israël. En dat is nooit anders geweest. En het zal gerealiseerd worden. Maar het is de Heer die het zal doen. Hebben we die nog? Het is van belang dat we dat zien en dat we dat kennen uit de Bijbel. En moeilijk is dat niet. Profetisch woord is wat dat betreft, denk ik, vind ik persoonlijk.
Maar zullen ze dat duidelijk? Als een Nebukadnezar zichzelf de borst slaat en zegt, moet je eens kijken dat hij bijgedaan.
Jawel, natuurlijk.
Dan krijg je weer een God tegen. Nebukadnezar, nou daar kom je aan.
Ja. Ik heb u 19 jaar geleden. Heb ik u eens voorgelezen, ik weet niet of u erbij was, maar het doet er nou weinig toe. Heb ik u eens voorgelezen wat men zal zeggen als al die gelovigen weg zijn van de aarde. Dat is zwart op wit al beschreven. Als de Maitreya komt, dan zullen al die orthodoxe christenen, allen die vasthouden aan de letterlijke betekenis van de Bijbel, maar ook van al die andere religieuzen die vasthouden aan dogma's, aan vaste leer, die zullen worden weggedaan. Die zullen worden weggenomen van de aarde, staat er. Niet zozeer naar de dood toe, maar die zullen van de aarde verdwijnen. Dus als de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, dan zou men zeggen, ja, maar het is van tevoren toch aangekondigd. Men kan het zwart op wit laten zien in de boek, die men gisteren gekocht, morgen gaat kopen in de plaatselijke boekhandel, zal ik maar zeggen. Dat is geen geheim, dat is allemaal vastgelegd. Men zal zeggen, ja, hij zal zeggen, Maitreya, antichristus zal zeggen, dat heb ik gedaan, want daar moeten we vanaf. Van al die dogma's. Je mag wel bepaalde religieuze opvattingen hebben als je maar niet dogmatisch wordt. Als je maar niet zegt, ja, maar dit is de enige waarheid die er is. Ja. Dat is de lering. En als je zegt van, nou ja, ik noem hem God, ik noem hem Christus en ik noem het zus of noem... Dat mag allemaal, want de een noemt het zus en de ander zo. En de een beleeft het zus en de ander beleeft het zo. Dat mag allemaal. Maar als je zegt, nee, kijk, zo is het. Dan ben je een gevaar voor de ontwikkeling van de mensheid, want dan hou je de evolutie tegen. Vandaar weg met het conservatisme. In het algemeen, om geen risico te nemen, weg met alles dat ouder is dan 2 jaar. Ik wil niet zeggen 70 jaar, maar... maar zoiets, hè? Weg met het oude. En daartoe dient het progressieve in deze wereld. Het oude moet weg, want het oude dat is maar ballast die je meesjouwt en dat is gewicht wat aan je hangt en dat belemmert de vooruitgang en daarmee de evolutie. Dat is het idee hoor, en die opvattingen die zijn wijdverbreid, niet alleen in religieuze, maar ook in atheïstische kring, net zo goed. Daar gaat het allemaal over. Maar goed, maar men zal zeggen, ja, dat hebben wij gedaan. En als eenmaal die Joodse staat eronder ondergegaan is, zal hij ook wel roepen. Ja, het werd wel tijd ook, want er was niks mee te beginnen. Enzovoort. Hè. En daarna roept hij vanzelf nog een keer, is dit niet de grote Babel dat ik gebouwd heb? Maar ja, dan wordt het tijd om hem bij te zetten in de kuil. En daarmee ben ik min of meer weer terug in Jesaja 14 dus, hè. Maar zo zal dat gaan, in grote lijnen. Hij zal De koninkrijken doen beven. Dat is vers 16 weer van Jesaja 14. En dat begint allemaal natuurlijk zoals het altijd gaat. Dat begint allemaal prachtig met hoera geroep en geweldig, wat fijn allemaal. En een paar jaar verder blijkt het allemaal verplichtingen met zich mee te brengen. En nog een paar jaar verder blijkt het niets anders te zijn dan tirannie, onderdrukking van de mensheid namelijk. Zo gaat dat dikwijls. En er zal inderdaad de koninkrijken der aarde doen beven. Vers 17, die de wereld als een woestijn stelde en derzelfde steden verstoorde, die zijn gevangenen niet liet los naar huis toe, ja, gaan hoeft er niet tussen, inderdaad. Dat wil zeggen, hij had de hele wereld in zijn greep. Dat is een grote onderdrukker, uiteraard, hè. Los laten gaan wil zeggen vrijheid geven. Maar die vrijheid zal men nou juist niet hebben. Er is altijd al een filosofische discussie geweest over de vraag of vraag omtrent de vrijheid van de mens. En in verband met religie wordt die vraag ook gesteld. Maakt dogmatiek een mens vrij of niet? En men kan makkelijk uitleggen dat dogmatiek grenzen stelt. Je zegt, zus en zo is het, dan word je daardoor gegrepen. Hè? Dan zit je daarin gevangen. Gevangen in bepaalde leer, gevangen in dingen die opgelegd zijn, in gebruiken. Bovendien, het woord religie betekent min of meer dat men gevangen is. Want religie komt van ligare en dat betekent, dat is Latijn, voor binden. Is bindend. En men denkt dat atheïsten vrij zijn. Staat in de Bijbel ook, hè? Want de goddelozen hebben geen banden. In werkelijkheid zijn ze gevangenen van de duisternis, dan wel gevangen in een web, heet dat, van leugens. En wij ervaren, nou ja, wij ervaren, wij hebben in ieder geval geleerd, ik hoop ook dat u het ervaart, dat waar wij de waarheid hebben en kennen en leren verstaan, maakt die waarheid ons vrij. Dat ziet er van de kant van de goddelozen anders uit. Maar ja, wij weten wel beter. Wij zijn vrij. Want die wereld zal gebracht worden onder de banden van Satan, uiteraard. De banden ook van dat antichristelijke rijk. Die zijn gevangenen geen vrijheid geeft. Dat was vers 17 van Jesaja 14. En dan hebben wij vers 18. Al de koningen der heidenen, zij allen liggen neder met eer, en ieder in zijn huis. Dat wil zeggen, zij zijn allemaal dood en begraven. En ze zijn, hoe heet dat? Met hun vaderen ontslapen en begraven. In het graf, in het familiegraf gewoonlijk. Want dat is wat met die lui gewoonlijk gebeurt. Maar gij, en er wordt dus gesproken tot deze koning van Babel, antichrist. Gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden die met het zwaard doorstoken zijn, als die nederdalen in een steenkuil, als een vertreden dood lichaam. Dat wil zeggen, niet met ere begraven in een of ander praalgraf, zoals voor de koningen gebruikelijk is, maar gewoon vertreden en vergeten. Van een van de koningen van Juda, een van de laatste, ik weet uit mijn hoofd niet zo gauw meer welke, staat, hij zou een ezelsbegrafenis krijgen. En ik heb wel eens een ezelsgraf gezien. De dode ezel die wordt gewoon opzij van de weg in het ravijn geworpen. En that's it. Dat is een ezelsbegrafenis. Men doet er niks mee, maar wordt er gewoon weg. Ja. Ruimt het uit de weg, letterlijk. Ja. En zo wordt het hier beschreven, dat wil zeggen niet eervol. Gij zult bij dezelve niet gevoegd worden in de begrafenis, want gij hebt uw land verdorven en uw volk gedood. Het zaad der boosdoeners zal in der eeuwigheid niet genoemd worden. Kortom, er zal geen monument voor hem worden opgericht of iets dergelijks om hem in herinnering te houden. Integendeel. En dan de algemene oproep: maak de slachting voor zijn kinderen, zijn zonen, gereed, om hun vaderen ongerechtigheid wil, dat zij niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met hun steden. Dat wil zeggen, er wordt een einde gemaakt aan heel die macht van Babel, zodanig dat het ook niet meer hersteld zal worden of zou kunnen worden zelfs. En let op, de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Want stedenbouw, naar Bijbelse maatstaven, is begonnen in Babel. Dat was officieel de eerste stad, het Babel van Nimrod. En steden zijn in de Bijbel bepaald niet positief. Waarom dat is? Omdat vanwege het streven dat erachter steekt. Hè, laten we bij elkaar blijven en gezamenlijk een of andere cultuur opbouwen. Maar tegelijkertijd, een stad is een woonplaats waarbinnen men zich opsluit. Nee, men zegt waar we de vijand buiten houdt. Maar het is precies hetzelfde. Men sluit zich op. En daarbinnenin kan zich van alles ontwikkelen, omdat het zich geïsoleerd heeft van de rest van de wereld. Hebben jullie die? Het is net zoiets, je kan het niet goed zeggen, want ik krijg er altijd problemen mee met dat soort uitspraken. Maar bij wijze van spreken, dan, het is net zoiets als dat je een stelletje mensen op een eiland zet. Er kan niemand op en er kan niemand af. En daarbinnen ontwikkelt zich dat. Dat is niet best. Dat, en voor zover daar ontwikkeling plaatsvindt, is het dan toch een sterk eenzijdige en bepaald niet aan te bevelen. Vanwege het isolement. En vandaar dat de steden in de Bijbel, als het erover gaat, beschouwd worden als broeinesten van in ieder geval afgoderij en losbandigheid en liederlijkheid en wat er mee wezen mag. En bedrog in het algemeen, hoewel het woord voor bedrog hetzelfde is als koophandel. En wij kwamen het vorige keer tegen in Ezekiel 28, toen ben ik er maar gauw overheen gegaan. Hè? Uw koophandel van Tyrus. Dat is het woord Kanaan. Maar het wordt ook vertaald met bedrog. Zelfs in hetzelfde Bijbelvers. Als je andere vertalingen neemt, staat er in plaats van koophandel bedrog. Omdat het in het geval van koophandel heel makkelijk sprake kan zijn van bedrog, van afzetterij enzovoorts. Kortom, het is in de Bijbel altijd negatief. En bovendien, de stad Babel wordt beschouwd als de bron van alle afgoderij in de wereld vervolgens. Historisch was dat natuurlijk ook zo. En waarom dat zo gaat, ja, dat weet ik niet. Dat zou ik u niet kunnen vertellen. Maar de Bijbel noemt het zo. Bovendien vind je, maar dat is op een zijlijn, vind je dat in Daniël, ik meen dat het nog hoofdstuk 11 is, daar wordt gesproken over zij zullen, of men zal de god Maezim in zijn standplaats eren. En de naam Maezim wordt beschouwd als een aanduiding van de antichrist. Sommigen beschouwen als de naam van dat beeld waarvoor men zou moeten knielen. Maar Maezim betekent gewoon sterkten, want us is us van Uzi. Van een machinepistool, Uzi. Us, sterk, en van Uzia, Jehovah's kracht. De god Maezim, de god der sterkten, zou men in zijn standplaats eren. Het idee is dat dat niks anders is dan de antichrist, van wie beelden zijn opgericht in alle sterkten. Dat wil zeggen in alle steden ter wereld. En waarom niet? Zo werken die dingen nou eenmaal. Men plaatst in alle steden een moskee, of men plaatst in alle steden een boeddha-beeld, of weet ik veel, wat men maar doet. Maar dat is het. En daar worden dus. En sterkte is een van de synoniemen voor een stad. Vandaar die conclusie dat men overal ter wereld die beelden zal hebben staan. En niet alleen oorspronkelijk in Jeruzalem of later in Babel. Maar alle steden, in elk geval hoofdsteden in de wereld. Maar steden staan nou helemaal in een slechte reuk in de Bijbel. En dat blijkt hier dan ook wel. Hè? Maar, zegt de Heer, ik zal tegen hen opstaan. En ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel en de zoon en de schoonzoon, spreekt de Heer. Want de uiteindelijke oordeel over de volkeren der aarde culmineert in de definitieve ondergang van Babel, het rijk van Babel en dus de koning van Babel. Dat wil zeggen het binden van Satan. Vers 22, ik zal tegen hen opstaan, tegen die zonen, die kinderen van Babel. Ik zal tegen hen opstaan, spreekt de Heer der Heerschaar. Ik zal van Babel uitroeien de naam en het overblijfsel. En de zoon en den zoonszoon, dat wil zeggen de kleinzoon, spreekt de Heer. En ik zal hen stellen tot erven der nachtuilen en tot waterpoelen. Ik vind dat altijd mooi, nachtuilen. Dan vraag ik me altijd, wat was dat nou weer in het Hebreeuws? En dan blijkt dat men er maar een slag naast laten. Men weet dat niet wat dat is. Profetieën van die strekking vind je veel meer. Dan heb je de schuif uit en de roerdomp. En je weet nooit wat dat nou precies is. En de draken, die heb ik in Artis nog nooit gezien trouwens. Dus ja, ik weet het niet. Nachtuilen, heb je ook daguilen dan? Bestaan die daguilen? Weet iemand dat? De ornithologen in de zaal, ja. Dus bestaan die ook? Ja, ook. Bestaan ook, hoor ik net. Ja. Is het uiltje geknapt? Nou ja. En tot waterpoelen. Het idee is dat daar geen bewoning meer is en dat er geen mensen meer wonen en dat alles van wat op enige cultuur wijst dan verdwenen is. Dat is de strekking van die verzen en daar is ook verder geen discussie over, hoor. Ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de Heer der Heerscharen. Daar zouden we de rest van de avond mee kunnen vullen, omdat we nog wat meer profetieën hebben over Babel en de ondergang van Babel in het algemeen. Velen, moet ik u zeggen, dikwijls in samenhang met Assur. Net als hier, want hier gaat het ook verder over Assur. Want Babel ligt in Mesopotamië, dat weet u, in het tweestromenland, zoals het in het Nederlands vertaald wordt. En Babel ligt meer naar het zuiden en Assur ligt in hetzelfde gebied, maar dan wat meer naar het noorden. Het scheelt een paar honderd kilometer officieel, maar het grenst min of meer aan elkaar. En we hebben natuurlijk altijd nog in Jeremia hoofdstuk 50 en 51 twee hoofdstukken nota bene die alleen maar gaan over de ondergang van Babel. Wat langdradig als u het mij vraagt, maar het is om er nou eenmaal wat lang bij stil te moeten staan natuurlijk, omdat het belangrijk is. En uiteindelijk vinden we het een en ander terug in Openbaring 17 tot in hoofdstuk 19, waar het ook uitgebreid besproken wordt. En als je die profetieën allemaal leest, ja, die lijst is veel langer, maar goed. Maar als je die profetieën leest, dan krijg je wel een idee van wat er gebeuren gaat. En ook letterlijk met Babel, want het zou vernietigd worden door vuur uit de hemel, door hagelstenen, door het zwaard en wat het allemaal was. Maar er staat ook bij dat het in de grond zal verdwijnen. Dat het naar de hel zal nederdalen enzovoorts. Rigoureus, kortom, er zou niks van overblijven. En dat dat letterlijk gebeurt, heb ik geen twijfel over, want er zijn de profetieën duidelijk genoeg over. Maar het idee is natuurlijk dat het ook overdrachtelijk gebeurt. Dat wil zeggen dat heel dat idee van afgoderij enzovoorts, dat wordt definitief uitgeroeid. Voor eens en altijd is het idee. Die zal volstrekt een eind aanmaken. Uiteindelijk is het zelfs zo dat een en ander eigenlijk al voorzegd wordt natuurlijk in Genesis hoofdstuk, moet ik even langzaam, Genesis hoofdstuk 11. Dat is de geschiedenis van de torenbouw in Babel, waar het dan wel erg laconiek beschreven wordt, waar de mensen zeggen, kom aan, laat ons tichelen strijken en een toren bouwen, waarbij tichelen strijken altijd de uitbeelding is van religie in de eerste plaats. En laat ons een toren bouwen en ons samenvoegen, dat we samen blijven rondom één stad en één toren. Kom aan, laat ons. En daarna staat er dat de Heer zegt, kom aan. Laat ons nederdalen en dat werk verwoesten. Net zo laconiek.
Zij hadden ook nog gezegd, ook was tot in de hemelreis.
Ja, ja, ze zouden de hemel bestormen. Iets hoogs doen, weet je wel. Ja. Nog hoger bij voorkeur dan, hoe heet het ook alweer? World Trade Center. Durf dat niet te zeggen. Nog hoger dan, hoe heet dat ding ook alweer in Dubai?
Dubai, ja.
Ik ben altijd de naam kwijt. Maar. Hè? Ik durf ook nooit te zeggen hoe hoog het is, want als ik het zeg, dan geloof ik mezelf niet. Hè? Honderden meters hoog. Als ik het alleen al, als ik het alleen al zeg, krijg ik hoogtevrees. Maar dat heb ik al als ik uit een diebord moet eten, zal ik zeggen. Maar goed. Toma. Maar. Het logische vervolg vind ik persoonlijk, maar we hebben wat vaker wat in de Bijbel gelezen. Het logische vervolg hierop vinden wij vanaf vers 24, waar we sprake is van oordeel over Assur. Maar daar hadden we het al over gehad, omdat het al aangehaald werd in hoofdstuk 10. Assur, Assyrië, was de dreigende macht, de opkomende macht in de dagen van Jesaja, de slag voor de hand. En ik heb geprobeerd u uit te leggen dat als je het dan toch hebt over Assur, de ondergang van Assur, dan heb je het dus over de ondergang van de vijand van Israël. Dan wordt het daar, en dan komt het Messiaanse Rijk, dat is hoofdstuk 10, en dan hoofdstuk 11. Maar als je het daarover gehad hebt, ligt het voor de hand het eerst dan maar te hebben over dat Babel ten onder zou gaan. Dat dan weliswaar nog niet een opkomende macht was in de dagen van Jesaja. Dat zal nog wel even duren. Maar het is wel de wereldmacht in de dagen van de antichrist. En dus in de dagen van de wederkomst van Christus. En de vestiging van zijn rijk. Dat is de logische samenhang. En nu krijg je weer andersom. We hebben net Babel gehad. Hoofdstuk 13, hoofdstuk 14. En dan gaat het alsnog weer over Assur. Want ja, dat ligt ook in Mesopotamië. Het is eigenlijk zo dat zowel het gebied van Babel als het gebied van Assur, dat ligt in het tegenwoordige Irak. Nou ja, bijna, het is nooit helemaal nauwkeurig, maar het is het tegenwoordige Irak. Zo alles bij elkaar. En dus feitelijk min of meer één land. Maar er volgt alsnog een profetie tegen de Assyriërs, waar je strikt genomen wat noordelijker bent, maar het is de kern ook van het antichristelijke rijk in de toekomst. En hier worden er maar drie versen aan besteed, dus dat is niet al te veel. Vier. De Heere der Heerscharen heeft gezworen, zeggende, indien niet, gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden en gelijk ik beraadslaagd heb, het bestaan zal, dat ik Assur in mijn land zal verbreken en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van hun schouder wijken. En begrijp je me dan goed? In Openbaring wordt gesproken over die legermacht die onder de zesde bazuin, maar ook onder de zesde viool of schaal zou optrekken van over de Eufraat, dan wel van de opgang der zon, dat is dus vanuit het oosten en van over de Eufraat. En die legers zouden komen op de bergen Israëls. En die zullen daar vernietigd worden bij Armageddon. Daar hebben wij de naam Armageddon aan te danken. Maar het is de ondergang van de legers van het antichristelijke rijk, definitief. Is dat. En dat gebeurt dus officieel in Israël. Dat wil zeggen in de vlakte van Megiddo. En hier staat zoiets over Assur. Dat is in het verleden nooit gebeurd, want Assur is nooit verslagen geworden in Israël. Maar het wordt hier wel aangekondigd. Namelijk dat ik Assur in mijn land zal verbreken en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van hun schouder wijken. Van de last van Israël dus. Maar dan hebben we het echt over een hersteld Israël, na de 70ste week van Daniël. Als u mij vraagt, tamelijk nauwkeurig 33 jaar later. Ze moeten per slot ook de tijd hebben om zich te herstellen in het land. Kortom, wat hier beschreven wordt in een paar versen is in wezen hetzelfde als wat in Openbaring beschreven wordt. En wat daar gerelateerd wordt aan de naam Armageddon. Kortom, de uiteindelijke ondergang van deze antichristelijke legers. Vandaar dat volgens sommigen de antichrist dezelfde is als de Assyriër. Maar daar hebben we het ook al over gehad, geloof ik. Uit, wat het nou was. Uit Jesaja. Nou wat. Uit Jesaja 10, vers 5. Wee de Assyriër die de roede mijn stoorns is. Het is wat minder gebruikelijk, want gewoonlijk wordt hij geassocieerd aan Babel. Maar in de toekomst maakt het weinig uit. Dat is het gebied van Irak. En sowieso heet het Mesopotamië. Ja, 10 vers 5. Wee de Assyriër. Maar het is de wat minder gebruikelijke uitdrukking. Maar het gaat wel degelijk over hetzelfde, ja. De Heer zal een eind eraan maken. En dat staat eigenlijk maar één keer in dit schriftgedeelte. Dat wil zeggen Jesaja 15. Het hoeft ook niet vaker, want het was dus al een hoofdstuk 10 wat uitgebreider aangekondigd. En het komt alsnog in Jesaja 30... en 31, en daarna nog in Ezechiël en nog wat van die profetieën. Maar hier is maar één vers, want vers 24 en 26 en 27 zeggen niet veel anders dan het is vast besloten en dus zal het gebeuren. En er worden veel woorden aan besteed. Namelijk dat dat zeker is. Eerst vers 24, de Heere, de Heerschaar heeft gezworen de... Indien, heeft gezworen, indien niet gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden. Dat wil zeggen, het zal geschieden zoals ik het gedacht heb. En gelijk ik beraadslaagd heb, zal het bestaan. Dan wel geschieden. En vers 26, dit is de raadslag die beraadslaagd is over dat ganse land. En dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Dan heb je Babel gehad, dan heb je Assur gehad en daarna staat er gewoon alle volken. Want hoewel je Babel zowel als Assur wat smal kunt nemen, is toch het idee dat die de volkeren onder controle hebben, dat de volkeren der aarde in die dagen geregeerd worden vanuit Babel nou eenmaal. Zoals het letterlijk in Openbaring 17 staat, dat zo is. Maar bovendien is het ook de laatste fase van het oordeel van de Heer over alle volken. Dat eindigt met Babel en dan, daarmee is het definitief. Vers 27, want de Heer der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten. Wie zal het dan verbreken? En zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren? Het is opmerkelijk dat er maar één zin staat wat het is. Maar dat je drie versen hebt, volle versen, die zeggen het is besloten en dus gaat het gebeuren. Maar het moet nog gebeuren, want zoals het hier staat in vers 25, is het inderdaad in het verleden nog nooit gebeurd. Althans, niet in Israël, dat wil zeggen niet op de bergen van Israël. En dan krijgen we profetie tegen de Filistijnen. Dat ligt niet in Tweestromenland, zoals u weet. Het gebied van de Filistijnen, dat heet ook inderdaad Palestina. Dat kwamen we ook al tegen in hoofdstuk 11 van Jesaja. Dan wordt het maar één keer genoemd in vers 14, maar daar staat het wel. Hier hebben we wat meer versen die erover gaan. En los daarvan hebben we ook in Jeremia en in Ezechiël en in Amos en Zefania en Zacharia nog kleine stukjes profetie die eveneens gaan over de Filistijnen, dan wel over Palestina. Palestina, heb ik gezegd, is niet anders dan de Gaza-strook. Dat is het land van de Filistijnen uit het verleden. En het is opmerkelijk genoeg dat deze profetieën, die dan toch blijkbaar over een nog verre toekomst, althans vanuit Jesaja, over een nog verre toekomst spreken, dat ze spreken over Filistijnen, omdat wij in onze dagen dan wel eergisteren nog, of langer terug, dachten dat dat een volk was uit de oudheid, dat definitief verslagen en verdwenen is in de dagen van David. U weet, Saul en David hebben hun duizenden en tienduizenden en wie het maar waren verslagen. En daarna heeft nooit iemand meer wat van de Filistijnen gehoord. Wij dachten dat ze dus naar de Filistijnen waren. En sinds enige jaren bestaan ze weer. Hebben mensen zichzelf tot Filistijnen uitgeroepen, tot Filistijnen gemaakt. En wonen ze op dezelfde plek. En nog wat meer trouwens, maar op dezelfde plek als waar vroeger de Filistijnen woonden. En uit redelijk betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat de lui zelf ook zeggen: wij zijn de Filistijnen. Die uit de Bijbel, uit de oude geschiedenis. We zijn de vijanden van Israël en we zullen ze verslaan alsnog. En zo is het maar net. Zodat ineens weer de mogelijkheid bestaat dat deze profetieën vervuld zullen worden. En van Gods standpunt uit worden ze in ieder geval beschouwd als de vijanden van Israël, die min of meer wederrechtelijk in dat land wonen. En dus komen ze om, zullen ze vernietigd worden, wanneer de Heer een oordeel brengt over allen die nou eenmaal in zijn land wonen. Dat is niet moeilijk. De Heer zegt: het land is voor mij. En wie het zich toe-eigent, die krijgt met mij te doen. De Joden hebben het zich toegeëigend. Was het dan niet van hun? Vraagde dan wel eens iemand. Nee, dat was niet van hun. En ik kan het ook niet helpen, maar hun tegenstanders hebben tamelijk gelijk. Als ze zeggen: nou ja, hoe lang hebben de Israëlieten in het verleden eigenlijk in dat land gewoond? In de totale geschiedenis. Dat is hooguit een paar honderd jaar. En wat de Joden betreft, die hebben er dan misschien iets langer gewoond. 100 jaar langer, dan de 10 stammen bedoel ik. En dan nog een poosje in de dagen van het Romeinse Rijk. Maar het was alleen in Judea, rondom Jeruzalem. En nog een nederzetting in Galilea. Maar op de totale geschiedenis is dat een fractie. Hoezo is het land van hun? Waarom zouden ze op grond van de geschiedenis daar rechten op kunnen laten gelden? De Turken hebben er langer gewoond in elk geval. Nou ja, het Ottomaanse Rijk, of hoe je dat maar noemt. Toch? Nou ja. Dus dat is ook twijfelachtig. Het recht op dat land. Na menselijke maatstaven. Bovendien komt er nog eens bij dat de Israëlieten ooit, en dat weet iedereen omdat het in de Bijbel staat, het land veroverd hebben, terwijl er andere volken woonden. Hoezo hebben ze dan recht op het land? Omdat ze het veroverd hebben. Dat schijnt een recht te zijn trouwens, internationaal recht, maar nee, het recht van de overwinnaar, echt wel. Maar daar kun je ook je vraagtekens bij zetten, hoezeer het dan ook algemeen geaccepteerd is. Maar er staan dus inderdaad vraagtekens bij, maar de Bijbelse gedachte is dat de Heer zegt uitdrukkelijk: dat land is van mij en ik zet mijn volk daarin. Maar ja, als ze mij niet dienen, zetten ze er weer uit. Dan hebben ze geen recht om in mijn land te wonen. En als de Heer dus orde op zaken kon stellen, in de dag des Heren dus, als hij een oordeel kon brengen, dan begint dat inderdaad met dat hij zijn land opeist. En daar wonen dan ongelovige Joden, in het algemeen. Misschien een enkele gelovige, maar dat berust dan op een miscommunicatie, want de bedoeling was dat de gelovigen het land uit zouden vluchten naar de woestijn. Dat hebben we nou vanavond een paar keer gelezen, dat vind ik wel genoeg. Want daar zou het overblijfsel verzameld worden. En dus blijft over, de heer verwijdert alle leven uit het land. En dat geldt inderdaad de Joden, maar net zo goed de Palestijnen. Ongeacht of die Palestijnen Israëlisch staatsburger zijn en leven in Tel Aviv of ergens in waar ze maar wonen in Galilea. Want er zijn heel wat lui die zich Palestijnen noemen en die Palestijnen genoemd worden, die gewoon Israëlisch staatsburger zijn. Hè? En die niks hebben met de zogenaamde Palestijnse staat of volk of wat dan ook. Dat begrijp je toch, hè? Die zijn er. Maar daarna heb je ook nog die lui die een eigen Palestijnse staat claimen binnen dat land. Maar die, voor het standpunt van de heer, zij wonen allemaal ten onrechte. En dus, oordeel over de Filistijnen. En daarmee springen wij van het eind van die 33 jaar, om zo te zeggen, en dus het begin van de 1000 jaar, het einde van het oordeel over de volkeren, springen wij terug naar het begin van dat oordeel over de volkeren. Want het begint, als je Israël buiten beschouwing laat, begint het bij de Palestijnen. Die zijn het dichtstbij, die wonen namelijk in het beloofde land. En daarna krijg je, maar daar hebben we het ook over gehad, omdat het nou eenmaal genoemd werd in Jesaja hoofdstuk 11. Daarna krijg je alsnog de directe buurlanden. Dat wil zeggen degene die in althans een deel van Israël, land van Israël, nog wonen, namelijk Edom en Moab en Ammon. En achtereenvolgens vinden we die in Jesaja 11 vers 14. Was dat? Want die hebben we besproken. Maar hier in Jesaja 14 begint dat met: in het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Dat wil zeggen, deze profetie. Dat was de verantwoordelijkheid van Jesaja, en daarom heet het een last. En de woorden luiden: verheug u niet, gij gans Palestina, land van de Filistijnen, dan wel de Filistijnen, het volk, dat de roede die u sloeg gebroken is. Want Achas, koning Achas, was uit het huis van David, koning van Juda. Die sloeg de Filistijnen. Hun invloed was overigens in de loop van de geschiedenis sinds David niet groot meer. Maar toen wel. Maar het idee is dat als Achas is overleden, zijn de Filistijnen zijn blij dat hij die vijand dood is, uiteraard, hè? Dat is het idee. En de profetie zegt: verheug u daarover niet, dat de roede die u sloeg gebroken is, want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen, en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Uit de wortel der slang, waarbij de slang een beeld is van het Davidische koningshuis, waartoe Achas behoorde, zal een basilisk voortkomen. Anderen zeggen gewoon een adder. Want dat is wat het is ongeveer. Een erg giftige slang, is het idee. En haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Als je het langzaam leest, krijg je dus dat hier drie generaties genoemd worden. Achas uit het huis van David is overleden. Men zou daar niet blij mee zijn bij de Filistijnen, want daarna zou er een andere komen en die wordt genoemd een basilisk. Dat wil zeggen een giftige slang. En daaruit zou weer voortkomen een vurige vliegende draak. En de volgorde is ongeveer deze. Achas is overleden, maar uit zijn geslacht, de wortel der slang, uit dat geslacht, elders heet het de wortel van Isaï, wortel Davids, zo je wilt, zal een basilisk voortkomen. Dat wil zeggen, de volgende koning, en dat was Hiskia, die zou de Filistijnen daadwerkelijk verslaan. U kunt die geschiedenis lezen in 2 Koningen 18. Zat het er niet bij? Nee, zat er niet bij. 2 Koningen 18, vers 18, daar wordt dat in ieder geval vermeld. Dat is Hiskia. En daaruit zal voortkomen alsnog een vurige, vliegende draak, heet het. En u weet onder draak gewoon te verstaan een reptiel. En dat kan van alles wezen. En bijvoorbeeld een slang. Hoewel we niet vaker slangen hebben zien vliegen. Eerlijk gezegd, ik heb er wel eens foto's van gezien. Foto's van een afbeelding van een vliegende slang. Want het beeld van een vliegende slang is bekend. In grote delen van de wereld, overigens. En hij heet hier nog vurig ook. En als ik het nou langzaam zeg, vurig, dat is het woord seraf. U weet wel, van de cherubim en de serafim. Seraf betekent vurig. En vurige slangen zijn we in de Bijbel ook al eens tegengekomen in Numeri 21. Als ik het goed heb hoor, Numeri 21. Ik meen dat er staat dat de Heer tot Mozes zegt, maak u een vurige seraf, staat dat? Slang, nagash, slang, stel die op een staak, opdat een ieder die naar hem opziet, niet verderven, maar, of zoiets. Want ik vlieg meteen van nummer 21 naar Johannes hoofdstuk 3, waar staat, want gelijk Mozes de slang, maar dat was die vurige slang. En vuur wordt uitgebeeld in koper, dus het was een koperen slang. Maar het staat vurig. En koper staat er ook. Maar koper is ook het woord voor slang, nagash. Dus je krijgt wat woorden die door elkaar gegooid worden. Maak u een vurige slang en verhoog die. Want gelijk de zoon des mensen, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, zodat u ziet, de verhoogde vurige slang is een type van Christus. En vliegend wordt uitgebeeld door hem te stellen op een staak, door hem te verhogen. Maar het is een uitbeelding van de verheerlijkte positie van Christus. Kortom, de vurige, whatever, de vurige vliegende slang is een uitbeelding van de Messias.
Hè?
Ja, draak, maar goed. Ja, goed. Maar draken bestaan niet. Heb je wel eens een draak gezien, dan? Nee. Ouwe Hans? Nee? Burgers? Artis? Nee? Nee. Draak is een, dat woord in de Statenvertaling is een woord voor een reptiel. Heb je het woord reptiel wel eens zien staan in de Statenvertaling, dan? Nee, nou, dat is het woord draak. Ja, dat is het. De slang dus. Trouwens, ik meen dat het in, we hebben het net gelezen in Openbaring, de draak, de oude slang. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar het is een beeld, de vliegende slang, draak dus, net wat u wil, als u de Statenvertaling wil gebruiken, is een messiaans teken. En daarna aarzel ik wat, want ik heb voor me nooit zo geroepen om het verder uit te leggen. Maar als ik het zou doen, zou ik u uitleggen dat er toch nog hier en daar wat volkeren zijn die inderdaad het beeld van de vliegende slang kennen. Als uitbeelding van een messiasachtige figuur waarvan men verwacht dat hij zal komen. Een sterkste verhaal daaromtrent stamt uit Midden-Amerika. Nou, dat stamt uit Midden-Amerika, daar heet hij Quetzalcoatl. Quetzalcoatl, de vliegende slang. En de figuur wordt geassocieerd, let op, de figuur wordt geassocieerd met een blanke man, inclusief blauwe ogen, ja. Nee, serieus, een blanke man die ooit daar ergens in Mexico, waar het maar was, maar Midden-Amerika, daar ooit in het verleden verschenen is, die uit het oosten kwam. Met schip, per schip. en daar in Amerika aankwam. En die daar het een en ander tot stand gebracht heeft. En daarna vertrokken is met de mededeling dat hij zou terugkeren. En dat zijn dus Amerikaanse indianenverhalen. Dit. Maar het is een redelijk bekende story. Dat wil zeggen, niet alle aspecten ervan zijn even bekend. Maar er bestaat zelfs de opvatting, en dan reken ik het naar onze kant toe, bestaat zelfs de opvatting van dat het een historisch verhaal is en dat het slaat op de verschijning van de Heer Jezus, die daar een bezoek gebracht heeft. En die vertrokken is met de mededeling dat hij terug zou komen. Zeg het maar kort, maar ik meen dat er een verhaal over staat in het boek van Collins. Dat wil zeggen een boek over onbekend Israël. En daar steekt er nog weer achter dat ook die bevolking van Midden-Amerika op een of andere wijze uit het Midden-Oosten afkomstig was. En dat een deel van het volk ook daadwerkelijk van Israël afstamt. En daar terechtgekomen is via in de tijden van de Feniciërs enzovoorts. Maar ja, geef het maar door voor wat het waard is. Maar het idee dat een vliegende vurige slang een messiaans teken is, is dus niet zomaar uit de lucht gegrepen. Om zo te zeggen. Je kunt het vanuit de Bijbel aantonen. Want ja, die verhoogde slang, vurig, seraf namelijk, verhoogd tot in de hemel zelf, is nou eenmaal een type van Christus. En voor zover het de slang betreft moet ik u zeggen, de slang is de uitbeelding van de heerschappij over de stoffelijke wereld. That's it. En daarna is de discussie of de duivel daar de heerschappij over heeft of Christus. En aan onze kant is die beslissing niet zo moeilijk. In de praktijk is het de duivel, maar het komt Christus toe. En als hij wederkomt, zal hij zijn macht over die stoffelijke wereld ook daadwerkelijk opeisen. En zo kennen wij hem ook. De verhoogde zoon des mensen heet het in Johannes 3 in de Bijbel. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. De slang, die koperen slang, was dus een beeld van de zoon des mensen. Van Christus dus. Kan het ook niet helpen. Gek dat men daar problemen mee heeft, want de arend in de Bijbel wordt net zo goed beschouwd als een uitbeelding van Satan enerzijds, en anderzijds als een beeld van God zelf dan wel van Christus. En daarna kan ik altijd nog zeggen, nou ja, de stier was de heilige stier, de afgod van de Egyptenaren. Maar de stier is in de Bijbel net zo goed ook een uitbeelding van Christus. En dan hebben we nog de leeuw, hetzelfde verhaal. Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar Christus wordt beschreven als de leeuw. Kortom, het zijn niet uitbeeldingen van personen, maar van abstracte begrippen. De leeuw, de koning over alles wat leeft. De slang, de koning over alle materie, om zo te zeggen. En de arend als uitbeelding van de hemelse, de onzienlijke dingen. En dan hadden we nog de stier, en die staat voor de vruchtbaarheid. Dat is wat het woord ook betekent. Dat wil zeggen het Hebreeuwse woord. En er is maar één vruchtbaarheid, één die vrucht geeft, dat is God zelf. Had je er nog één?
Morgenster.
Morgenster, ja, maar dat is een omstreden vertaling altijd. Dus daar zeg ik maar niks over. Hè? Dat is het begrip lichtdrager. Maar als het gaat over engel des lichts, ja, dan heb je hetzelfde verhaal weer, hè? Wie is die brenger van het licht? En Satan wordt als zodanig beschouwd. Alleen ja, het blijkt leugen te zijn, maar vooruit. Goed. Maar dit is dus een profetie naar aanleiding van historische gebeurtenissen, maar zo zonder meer vooruitgrijpend op de komst van de Messias. En als die komt, dan zal inderdaad dit oordeel over, niet alleen over het Joodse volk, maar ook in specifiek over de Filistijnen gebracht worden. En de eerstgeborenen der armen zullen weiden en de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daar, dat gaat over Israël. En de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden en uw overblijfsel zal u ombrengen. En dat is dan de hoe het uiteindelijk afloopt met die strijd. Hè. Huil, gij poort, schreeuw, gij stad, gij zijt gesmolten. Gij gans Palestina, want van het noorden komt een rook... en er is geen eenzame in zijn samenkomsten. Dat wil zeggen, vanaf het noorden komt een of andere volk. Je weet niet waar vandaan, dat is een beetje twijfelachtig... want dat is het noorden, heb ik al eerder uitgelegd. En geen eenzame wil zeggen... ja, het is maar niet een enkeling... als die komt om Palestina te verwoesten... maar in tegendeel, het is een hele massa. En ik heb de indruk dat het daarbij net zo goed gaat... om de gemeente die betrokken zal zijn in deze oordelen over de volkeren. Het is niet maar een enkeling. Wat zal men dan antwoorden aan de bodem des volks? Dat de Heere Sion gegrond heeft... opdat de bedrukten des volks een toevlucht daarin hebben zouden. En u begrijpt uit de samenhang dat het oordeel over Palestina... rechtstreeks samenhangt met een herstel, althans begin van het herstel... van Israël als volk. En dat is niet maar het Joodse, maar dat zijn alle stammen van Israël... die weer verzameld zullen worden naar het beloofde land. En alles wat er niet thuis hoort, wordt er eerst uit verwijderd. Het is glasharde taal, maar aan de andere kant... het is vastbesloten en het is de uitvoering van het recht Gods. Van Gods raad. Zo worden die naar voren gebracht... En naar Bijbelse maatstaven, het is het enige antwoord, Gods enige antwoord op de rebellie der volken, zoals dat heet. En daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Wij willen u danken, Vader in de hemel, voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat profetisch woord dat ons spreekt over uw openbaring in de toekomst, na... onze tegenwoordige bedeling waarin u zich verbergt voor de wereld. Maar u zult inderdaad uw koninkrijk alsnog openbaren... en daarmee een oordeel brengen over een goddeloze wereld. Maar tegelijkertijd, u zult uw koninkrijk openbaren. Demonstreren wie u bent. En we danken u dat we daarop niet hoeven te wachten... maar dat wij u leren kennen uit ditzelfde profetisch woord... En dat we u kennen als onze Heer en Heiland, onze God en Zaligmaker. Als degene die leven geeft en onverderfelijkheid. Als degene die voor ons zorgt. En boven alles als degene die ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat we als koningen en priesters zouden delen in uw heerlijkheid. Wanneer eenmaal die heerlijkheid zal geopenbaard worden. We danken u voor het grote voorrecht te mogen leven... in deze tegenwoordige tijd. Een tijd weliswaar waarin u zich nog steeds verbergt. Een tijd waarin de volken woeden. Maar niettemin een tijd die rechtstreeks leidt tot uw definitieve openbaring. En we danken u daarom dat we daarnaar uit mogen zien. We mogen beseffen dat de dagen van onze tegenwoordige bedeling geteld en beperkt zijn. Maar dat het nu nog de welaangename tijd is. En we danken u daarom dat we ook met alle vrijmoedigheid uw woord mogen openen, ons mogen laten onderwijzen, maar ook dit woord mogen bekendmaken aan een ieder die bereid is daarna te horen, aan een ieder die de waarheid zoekt. Wij danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En we bevelen ons aan bij het woord uw genade, ook voor de dagen waarin wij elkaar misschien niet ontmoeten... Maar we danken u dat we met elkaar verbonden zijn, omdat onze gemeenschap vast ligt in u, onze heiland. Amen.